Doet hij het goed zo? Zo goed te verstaan? Ja? Als ik te snel praat, of geef maar een teken gewoon aan mij, hè? Want doen hoor, want ik vergeet het wel eens, hè? Gewoon even zeggen zo, dan. Mijn vrouw doet ook wel eens zo, dan staat mijn haar overeind. Ja. Dan krijg je die tekens vanuit de zaal, dan staat mijn haar weer. Dan heb ik al antennes alle kanten, maar daar letten jullie niet op, hè? Dat maakt niet uit. We hebben net gebeden, en we hebben daar in het hoekje gebeden. En ik denk bij mezelf wel eens af, waarom bidden we eigenlijk? Ja, dat klinkt stom, hè? Maar waarom bidden we wel eens? Waarom eigenlijk, überhaupt, bidden wij? Als we het Lucas-evangelie lezen, dan zien we dat er Jezus een man van gebed was. Hij was nachten in gebed. Voor elke beslissing ging hij in gebed. En waarom wij? Ja, ik twijfel wel eens aan gebed. Dat klinkt misschien stom. Enerzijds denk ik van ja, waarom zou je bidden? De Heer wil toch zegenen? Waarom moet ik de Heer dan nog vragen om een zegen? Je vraagt om een zegen voor deze avond. Maar ik denk, ja, dat weet de Heer toch? Dat wil de Heer toch ook? Waarom moet je dat nog vragen? En anderzijds zijn er zoveel gebeden niet verhoord in ons leven. Laten we eerlijk zijn. Ik bedoel, we bidden allemaal. Maar mensen worden niet beter. Mensen overlijden gewoon. We bidden, soms suf. Maar mensen komen niet tot geloof. We bidden en het gebeurt niet. Als je optelt hoe vaak we bidden en het wordt niet verhoord, is dat best wel, nou, ja, best wel bedroevend eigenlijk. En als je dan afvraagt, als je naar de kerken kijkt, hoe vol de bidstonden zijn. Nou, heel veel kerken hebben al geen bidstond meer. En de kerken die wel een bidstond hebben, dat is vaak een heel klein clubje wat er bij elkaar komt om te bidden. En de rest zegt, ja, waarom bid je eigenlijk? En de Heer Jezus, dat vraag ik me eigenlijk ook af. De Heer Jezus wordt natuurlijk in het Lucas-evangelie voorgesteld als de mens, hè, de ware mens. Hij was toch ook zoon van God? Hij wist toch precies wat God wilde? Waarom was hij nou zo lang in gebed? Waarom moest hij zo bidden? Wat was dat toch eigenlijk? En toch bad hij zodanig, zijn leven was zodanig, dat de discipelen niet tegen hem zeiden, leer ons evangeliseren, of leer ons met mensen omgaan, of leer ons rondreizen. Ze keken naar hem en ze zeiden, Heer, leer ons ook zo bidden. Want we zien het. In uw leven. Dat u heel veel tijd besteedt aan gebed en dat u er kracht uit krijgt. Leer ons ook zo bidden. En misschien moeten wij dat ook leren, weer, zo bidden. Maar moeten ons leren, ik ga proberen, voorzichtig, vanuit de schrift een paar dingen aan te wijzen. Beginnen met de Filippenzen en dan drie gedeeltes Lucas. Iets over bidden. En ik moet eerlijk zeggen, ik wou dat ik het zelf al eerder had geweten. Dat me voor een hoop ellende bespaart, denk ik. Dat Paulus een aantal dingen wat eerder had geweten. Soms kom je wat laat achter bepaalde zaken. Hoe zit het eigenlijk met bidden? Ik wou een stukje lezen, Filippenzen. Filippenzen 1, wat mij erg trof. Want ik moest ergens anders, moest ik Filippenzen doen. En toen, een enkeling van u is er ook geweest, maar zo'n enkeling, die hoort even dubbel. Paulus zat in de gevangenis, we weten niet precies waar, we denken de gevangenis van Rome. Dat zal ook wel. Maar hij was in de gevangenis en het was helemaal niet zo eenvoudig. Ik ben in een gevangenis in Rome geweest, een hele oude gevangenis. Uit die tijd. Ik weet niet of Paulus daar gezeten heeft of in de andere, maar het waren geen gevangenissen die prettig waren. Nee, het waren niet met verwarming en tv en remote control. Dat was gewoon vies en donker en er liepen ratten en er stond water. Dat was geen grapje. Paulus zat daar in gevangenschap. En niet alleen dat, maar terwijl hij in gevangenschap zat, gingen er anderen het werk overnemen, maar ook sommigen niet zuivere bedoelingen, met bijbedoelingen. Dus het was geen pretje voor hem. En toch zegt Paulus, hij zegt, je hoeft geen zorgen te maken tegen de Filippenzen. Het gaat goed. Een hele simpele eigen woorden, hij zegt, het gaat goed. Hij zegt in vers 19, ik verblijd mij daarin. Ja, ik zal me verblijden. Want ik weet dat mij dit op behoudenis zal strekken door uw gebed en de bijstand van de geest van Jezus Christus. Behoudenis betekent niet het eeuwige behoudenis, maar betekent hier, Filippenzen 1 vers 19, hè? 19. Behoudenis van je ziel, behoudenis van je hart, behoudenis van je gemoedsrust. Hij zegt, ik kan in deze omstandigheden toch rustig blijven. Waarom? Door drie dingen. Drie dingen noemt hij. Ten eerste zegt hij, ik zal mij verblijden. Dat is een voornemen. Het kan. Ik denk dat wij in die omstandigheden misschien down zouden worden. Depressief. Bitter. Teleurgesteld. Maar Paulus zegt nee. Hij zegt, ik heb sowieso een voornemend hart. Ik verblijf mij. Ten tweede, we noemen het derde, maar ik noem nog even ten tweede. Is het de bijstand van de Heilige Geest. Het woordje bijstand, wat hier gebruikt wordt. Dat mag je vertalen, kan op een andere manier vertaald worden. Maar het woordje bijstand werd bekend in de oudheid, in Rome en in Corinthië. Dat waren hele rijken die dan zeiden, nee, deze week betaal ik al het brood. Dat was dan bijstand. Of een hele rijke die zei, nou, deze week of dit jaar betaal ik een paar fonteinen. En de allerrijksten, de keizers, die betaalden de grote aquaducten en de muren, de allerduurste projecten. Dat noemde men bijstand. De hele rijke betaalde voor de armen. Paulus zegt dus, de bijstand van de Heilige Geest, die heel rijk is, die steunt mij. Maar als tweede noemt hij, typisch genoemd, uw gebed. Hij zegt, hoe houd ik het vol? Hij zegt, de Heilige Geest geeft me bijstand. Ik heb me voorgenomen mij te verblijden en het is jullie gebed. Dat is toch apart? Ik kan me zo voorstellen dat Paulus eigenlijk zegt, nou, ik bid zelf wel. Het is fijn dat jullie voor mij bidden, maar ik ben Paulus, hè, de grote apostel. Maar Paulus zegt, ik hou het vol door jullie gebed. En dat is dus geen holle frase. Dat is me zo getroffen toen ik bestudeerde. Dat is geen losse kreet. Dat is ook geen beleefdheidsfrase. Paulus zegt ook niet ons gebed, hij zegt uw gebed. Dat zorgt ervoor dat ik het vol kan houden. Met andere woorden, gebed helpt. Als Paulus het zegt, uw gebed, dat heeft ervoor geholpen dat ik mijn ziel kan behouden, mijn gemoedsrust kan behouden, dan moet het gewoon waar zijn. Want de schrift zegt het, Paulus zegt het. Dat is toch apart of niet? Dat is toch echt apart? Helpt gebed? Nou, Paulus was heel zeker dat gebed echt helpt. En hij zegt, jullie voorbeden helpt mij. Nog ineens zelf, ik bid zelf ook. Natuurlijk, dat noemt hij niet eens. Maar het is jullie voorbeden. Ik denk dat voor die Filippenzen best wel apart geweest is om dat te horen. Als iemand dat schrijft. Een grote leider. Die zegt, waarom is geslaagd? Door jullie gebed. En geen holle frazen, maar een echtheid. Gebed, zegt de schrift, helpt dus echt. Als wij voor iemand bidden, dan helpt gebed echt. Maar hoe moet je bidden? Dat is het punt. Hoe was gebed in de oudheid? De Lucas-evangelie is geschreven aan heidenen. Aan Romeinen. Matthäus is geschreven aan Joden. De Romeinen en Joden, die kenden allebei gebed. De Grieks-Romeinse manier om te bidden was als volgt. Je stak de zee over, dan was je dus afhankelijk van de god van de zee, Neptunus. Dan gooide je iets in de zee, iets te eten of iets van goud. Je gaf iets aan de zee en dan deed je gebed. Heer Neptunus, u ziet wat ik gegeven heb, wilt u mij beschermen. Je ging iets doen of je had iets nodig, je vrouw raakte niet in verwachting of je kinderen waren ziek. Dan ging je naar de passende godin, degene die daarover ging. En dan gaf je een offer. Je gaf iets. Je stak iets aan. Of je gaf wat geld. Of je gaf wat eten. Of in ieder geval, je gaf iets. En daar deed je een gebed bij. De Grieks-Romeinse manier, gebeden kennen we maar op één manier. Je geeft iets en daar past een gebed bij. Ik kom daar dadelijk op terug. En de Joodse manier om te bidden was, dat vinden we ook wel in de andere geschriften, maar ook in de Matthäus-evangelie, een heel uitgebreid standaard, uitgebreide gebeden die voorgeschreven waren. Je had ochtendgebeden, je had middaggebeden, je had avondgebeden. Je had allerlei soorten gebeden had je, die waren uitgeschreven, die kon je uit je hoofd leren en die kon je nazeggen. Een van de mooiste gebeden, de grappigste gebeden vind ik altijd, dat ze baden, Heer, dank u dat ik geen tollenaar ben en geen vrouw. Dat is blijkbaar toch wel een reden voor de danken voor de fariseeën. Geen tollenaar, geen vrouw. Een standaard gebed. Dat baden ze elke dag. Maar het waren allemaal standaard gebeden. En aangezien het heel goed, hele zorgvuldige, mooie gebeden waren door de rabbijnen geschreven, moest dat wel helpen. Daar was men van overtuigd. En bij de Romeinen was het zo, dat zeker als het hele grote dingen ging, dan moest het offer heel zorgvuldig gebeuren. En dan hielp dat ook. Maar zo is het met ons allemaal niet. Of wel? Is het met ons wel zo? Dat is de vraag. Laten we eens kijken naar Lucas. Lucas 18. Dan gaan we 3 stukken lezen uit Lucas over gebed. Want zo heel ver van ons staan ze niet verwijderd, de Grieken, Romeinen en de Joden van die tijd. Want wat zij doen, wat zij deden, komt namelijk ook in ons hart voor. Dat kennen wij namelijk ook. Lucas 18, vers 10. Twee mensen gingen op naar de tempel om te bidden, zegt de Heer Jezus. De ene fariseer en de andere tollenaar. En de fariseer ging daar staan en bad dit bij zichzelf: O God, ik dank u dat ik niet ben als je overige mensen. Rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook als deze tollenaar. Ik vast 2 maal in de week. Ik geef 10e van mijn inkomsten. Dat was het gebed. Hij zei: ik ben blij dat ik niet ben zoals die anderen. Ik dank u. Klinkt vroom. Ik dank u. En dit doe ik. Ik vast 2 maal in de week. Dat is meer dan de wet het voorschreef. Ik geef 10e van al zijn inkomen. Niet van een gedeelte, maar al zijn inkomsten. Dat is ook meer dan de wet het voorschreef. Hij zegt: ik doe meer dan goed. Hij zegt: dank u. Hier sta ik. En er stond ook het woordje dat verstaan gebruikt wordt. Is hetzelfde woord als dat een spreker staat. Die staat daar om het volk toe te spreken. Zo stond hij daar, die fariseer. En eigenlijk zegt de Heere God: ik heb het verdiend. Ik kom bij u, maar ik heb het wel verdiend. En dat kennen wij toch wel als hart, of niet? Ik weet wel, toen ik jong was, een aantal jaren geleden, toen overkwam mij ook iets. En toen ging ik ook naar wat ik helemaal niet snapte. Ik begreep er helemaal niks van. Ik had net een auto gekocht voor 1000 gulden, moet je nagaan. Dat was voor mij nog een heel bedrag in die tijd. En binnen no time was er stuk. En ik had geen geld voor een andere auto. Ik ging naar een broeder toe. En ik zei van: ik klink misschien stom dat ik het zeg, zei ik. Maar ik snap het niet. Want ik probeer echt netjes te leven. Ja, ik probeer echt netjes te doen. Waarom worden mijn gebeden niet verhoord? Dan zei de broeder: ik weet niet meer de broeder antwoorden. Dat weet ik niet precies meer. Maar het zal zoiets geweest zijn als dit. Wij kunnen niet bij God komen op grond van onze verdiensten. We kunnen Gods genade niet kopen. En toch zit het wel erg in ons hart. Ik heb het nog heel goed, ik heb het jarenlang gehad. Had je een goede dag gehad? Een goede dag. Ik had mensen heel netjes behandeld. Ik was lief geweest voor mijn vrouw. Ik was heel geduldig naar mijn kinderen geweest. En dan dacht ik s'avonds: nou kan ik wel bidden. Ja, nou zal God wel tevreden met mij zijn. Ik zal vanavond bidden voor dat en dat en dat. Want nou sta ik een beetje, dat klinkt gek, maar sta ik een beetje sterk in mijn schoenen, als het ware. Het waren ook dagen, was wat minder. Als ik uit te varen tegen mijn kinderen, kribben tegen mijn vrouw enzovoort, was het mijn weg niet zo fijn. En toen dacht ik van: ik zal s'avonds maar mijn zonde beleiden, ik zal het daar maar bij houden. Want ik geloof niet dat mijn gebed vandaag enige kracht heeft. Gek is dat, hè? Dat zit zo diep in ons hart. Dat wij denken dat we op een of andere manier Gods genade kunnen kopen. We moeten het goed voorstellen. Wij kunnen, ook zouden wij, verschrikkelijk goed geleefd hebben die dag. Zouden we al onze geld hebben weggegeven. Zouden onze vijanden hebben vergeven. Zouden we iemand hebben gered uit de dood. Wij kunnen alleen bij God komen op grond van genade. Op grond van het werk van zijn Zoon, de Heer Jezus. En als we denken dat we het kunnen, dat wij wat aan bijgedragen hebben, dan staat er op het einde: deze, dat die tollenaar, ging gerechtvaardigd terug naar huis, in tegenstelling met die ander. Want wie zichzelf verhoogt, zal worden vernederd. Wie zichzelf vernedert, zal worden verhoogd. Elke keer als wij denken: ik heb eigenlijk wel recht op iets. Eigenlijk mag ik wel iets vragen aan God waar ik recht op heb. Is dat de eigen kracht. En zullen we niet gerechtvaardigd weer naar huis gaan. Dat is wat. Wij kunnen alleen komen Op grond van het werk van de Heer Jezus. Wat we ook gedaan hebben. Ook al zouden wij hopeloos gefaald hebben. Zoals deze tollenaar. Waar een tollenaar echter bleef op een afstand staan. Een ander woordje staan dan die fariseeën. En wilde zelfs zijn ogen niet opheffen naar de hemel. Sloeg zich op de borst. En zei, o God, wees mij de zondaar genadig. Ook hij kon alleen maar komen op grond van het werk van de Heer Jezus. Dat is maar één manier waarop wij bij de Heer Jezus kunnen komen. Dat moeten we altijd goed realiseren. Gebed is altijd gebaseerd op genade. Je vraagt genade. We hebben geen rechten. We hebben geen grond om op te staan. Dat is wel heel belangrijk om dat te onthouden. Laten we gaan naar een ander gedeelte. Lucas 11. Vers 1. En het gebeurde dat er een bepaalde plaats in gebed was. Dat een van zijn discipelen toen hij ophield tot hem zei. Heer, leer ons bidden. Wat we vanavond al gezegd hebben. Zoals ook Johannes zijn discipel heeft geleerd. En nu zei hij tot hen. Wanneer u bidt. Zegt Vader, moge uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Geef ons dagelijks ons toereikend brood. En vergeef ons onze zonden. Want ook wij zelf vergeven ieder die ons iets schuldig is. Hij leidt ons niet in verzoeking. Dadelijk lees ik verder. Dus zij zagen de Heer Jezus bidden. En ze zeiden, Heer, wil ook, leer ons ook bidden. En dit gedeelte vinden we ook in Matthäus wel iets anders. Het is niet bedoeld. Er zijn twee misverstanden, denk ik. Er staat niet dat de Heer Jezus zelf dit bad. De Heer Jezus zegt, als jullie bidden, dan moeten jullie zo bidden. Is dat niet dat hij zelf zo gebeden heeft? Dat is ten eerste. Ten tweede, het is ook niet bedoeld als een standaard gebed, wat we moeten herhalen. Als dat zo was, zou het in Matthäus hetzelfde geweest zijn als in Lucas. Maar het zijn twee varianten. Als je een standaard van gebed wil maken, welke moet je dan kiezen? Dat is een beetje raar. Het is geen standaard gebed, wat je nazegt. Hierin wordt een bepaalde houding, een bepaalde mentaliteit voorgedaan. Die Jezus zegt, als jullie willen bidden, dan moet je bidden op deze manier, met deze mentaliteit, met deze houding. Jullie gebed moet zo beginnen. Ten eerste, Vader, mogen uw naam worden geheiligd. Meestal beginnen onze gebeden met ik. Meestal zijn onze gebeden één lange lijst van dingen die wij willen vragen. Voor onszelf, voor een ander. Dingen waarover we klagen. Dingen waarover we moeite hebben. Oh, we willen God ook wel de eer geven. Willen we hem de lof geven. Maar het merendeel van onze gebeden zijn. Heer, die is ziek. Dit is er. Ik heb hier zorgen over. Dit wil ik bij u brengen. Ik wil hiervoor zorgen. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. En we gaan dadelijk praten. Vervolgens stukje over voorbeden. Voorbeden mag. Voorbeden moet. Voorbeden is ook heel goed. Die Filippenzen hebben ook voorbeden gedaan voor Paulus. Maar in de eerste plaats, zegt de Heer, als jullie beginnen te bidden, begin dan eens hiermee. Uw naam wordt geheiligd. Dus uw naam wordt groot gemaakt. Uw naam wordt zichtbaar gemaakt. Ik wil u bidden dat u zichtbaar wordt in mijn leven. Dat is het eigenlijk. Dat mensen u kunnen zien in mijn leven. Dat is het. Dat is eigenlijk hetgene wat allemaal om gaat. Ik bid, Heer Jezus, dat de mensen iets van u kunnen zien in mijn leven. Dat uw naam in mijn leven geheiligd wordt. Dat u openbaar wordt in mijn leven. Dat mensen mijn leven zien, mijn woorden horen, mijn wandel horen, de manier waarop ik met een ander ga. Dat ze er iets van u kunnen zien in mijn leven. Dat bid ik. Dat is de eerste instantie. En dat maakt alles anders. Dat is het hele punt. Weet u wat de wil van God is in ons leven? Dat zij gezond blijven? Nee. Dat zij gelukkig worden? Ook niet. Dat wij grote evangelisten worden? Ook niet. Dat wij predikers worden? Ook niet. De wil van God is dat in ons leven de Jezus zichtbaar wordt. Dat wij gaan lijken op zijn zoon, staat er nog in mijn brief. dat we aan zijn zoon gelijk gaan worden. Dat is de wil van God. De wil van God is dat zijn zoon in ons zichtbaar wordt. En al het andere is daarin ondergeschikt. Kunnen wij ons daarin vinden? Kunnen wij zeggen, nou, dat wil ik eigenlijk ook. Want dat is een moeilijkheid. Wij willen heel andere dingen. Wij willen graag lang met onze man en onze vrouw in leven blijven, gezond, fijn hebben, fijne vakantie, onze kinderen gelovig zijn, dat enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar we willen helemaal geen echt diep verlangen dat er Jezus in ons gestorven krijgt. Dus als wij verschillende doelen hebben, als wij een ander doel hebben dan wat God heeft in ons leven, dan wringt dat. Dan botst dat. En hebben wij moeite. En dan zeggen wij, waarom heeft u dit toegelaten? Ik ben het hier niet mee eens. Zoals sommige mensen zeggen, ik ben boos op God. Zoals sommige mensen zeggen, van als ik in de hemel kom, dan zal ik hem vragen, waarom is dat in mijn leven zo gebeurd? Ik ben hier boos om. Ik vind het onrechtvaardig. Er zijn wel meer redenen dan degene die ik nu zeg. Maar de eerste reden is tot in eerste instantie, God wil dat zijn zoon in ons zichtbaar wordt. En ik kijk alleen naar mijn eigen leven. In mijn eigen leven moet ik eerlijk zeggen dat de Heere God daarvoor moeite heeft moeten toestaan in mijn leven. Donkere periodes heeft moeten toelaten in mijn leven. Periodes dat ik me eenzaam voelde en afgewezen voelde. Dat ik heb moeten leren niet de mening van anderen bovenaan te zetten, maar de mening van God. Ik heb moeten zien in mijn leven dat er periodes waren van teleurstelling en van bitterheid. En dat u uiteindelijk ervoor gezorgd hebben dat ik het vizier wat meer kreeg op God. En ik moet ook zeggen, als die periodes er niet geweest waren, was het ook niet gebeurd. Het is ook begonnen met mijn bekering. Ik ben bekeerd op het moment dat ik een slechte periode had in mijn leven. En toen iemand me wees op de enige weg. En ik had geen andere dingen meer. Dus zei ik, oké, dan wil ik die stap wagen. En dat geldt voor de meeste. De meeste mensen komen tot bekering op het moment dat het moeilijk is, dat ze het zwaar hebben. Dat ze op de knieën gaan en zeggen, ik kan geen andere kant op. Dat is tot een redding geweest. En ook die periodes na die tijd in ons leven, dat wij het zwaar hadden, dat wij teleurgesteld waren. Dat wij het moeilijk hadden. Dat we zeiden, van, wat heb ik nou, waar kan ik nou nog op terugvallen? Wat heb ik nou om terug te vallen? Die periodes zijn die perioden geweest. Wanneer je gezegd hebt, het is ook zo. Ik heb toch alleen maar God om op terug te vallen. Je moet me meer met hem bezighouden. Juist die periodes. En als wij zeggen, als eerste wil in ons leven, dat zijn naam geheiligd wordt in zijn leven. Als het eerste deel is van ons gebed, als eigenlijk het gebed is, Heer Jezus, wilt u uzelf groot maken in mijn leven, maar u kent mij, u weet dat ik een verkeerd karakter heb, u weet dat ik egoïstisch ben en dat ik lui ben. En dat ik belangrijk vind dat andere mensen enzovoort, enzovoort, enzovoort. U kent mij, maar ik wil toch heel graag dat u gestalte krijgt in mijn leven. En als er pijn en moeite voor nodig is, dan begrijp ik dat. Eindelijk begrijp ik het, zeg je dan. Want mijn gebed is uw naam worden geheiligd. En uw koninkrijk komen. Dat is het tweede aspect. Ik verlang ernaar om u te zien in mijn leven. En ik weet dat uw koninkrijk in die zin en nog hier niet op aarde is. Dat is ook belangrijk om even te weten. Wij leven in een verborgen koninkrijk. En geen openbare koninkrijk van God. We leven in een tijd van genade, maar ook een tijd waarbij de Heer niet openlijk regeert over deze aarde. Wij verwachten zijn koninkrijk. We hopen op zijn koninkrijk. Uw koninkrijk komen, maar het is er nu nog niet. We leven nog in deze tijd. En onze lichamen leven ook nog in deze tijd. En misschien vindt u het gek om het van mij te horen. Maar er is niemand van ons wordt er 200. Zelfs geen 150. We zullen allemaal een keertje sterven. Als de Heer niet gekomen is, gebeurt het bij ons allemaal. En de een wat vroeger en de ander wat later. Maar als ze ons allemaal overkomen. En dat moet ook niet gek vinden. Als we gewoon ziek worden. Hij moet niet gek vinden als een keer wat overkomt. Die dingen gebeuren nou eenmaal. We leven nog niet in de tijd dat onze lichamen 1000 jaar blijven bestaan. Zoals ons 1000 jaar geraakt. We leven niet in de tijd dat wij het uiterlijk zien lijken op de Heer Jezus. Gelijk zijn aan Hem, zoals in de hemel. We leven nog in de tijd dat onze lichamen onderhevig zijn aan verval. En wij kunnen ons hart geven aan de Heer Jezus. Dat maakt op zich niet zoveel uit wat dat betreft. Onze lichamen blijven natuurlijk gewoon in deze tijd. Wij worden gewoon ziek. We hoeven niet stom verbaasd te zijn. Net als die vrouw van 98. Die zo zwak werd. En zo last kreeg van dit. En last kreeg van dat. En de eerste man kwam mij er langs. En ze zei tegen hem. Leg mij nou eens uit. Waarom laat God dit toe? En die had er geen antwoord op. En de tweede broeder kwam langs. En zei. Leg me dat nou eens uit. Waarom laat God dit toe? Dat ik zo last krijg van mijn arm. Zo last krijg dit van. Hoe kan dat nou? En de derde broeder kwam langs en ze zei, leg me dat nou eens uit. Ik bid toch dat ik helemaal gezond word, maar ik ben niet gezond. Hoe kan dat nou? En die man moest lachen en zei, jij bent 98. Wat wil je nou? Dat jij de enige bent op aarde die kerngezond blijft tot zijn 150ste. Ik bedoel, dit hoort erbij. Dit is zo. We leven in deze tijd gewoon. Uw koninkrijk komen, maar we leven nog niet in die tijd dat wij zo zijn. We moeten wel ons bij neerleggen dat soort dingen gebeuren. Je mag best bidden voor gezondheid en voor herstel. Maar het is niet allemaal gegeven in deze bedeling. Dat moeten we ook wel weten. Geef ons dagelijks uw toereikend brood. En vergeef ons onze zonden. Want ook wij zelf vergeven ieder die ons iets schuldig is. Dus tegen Jezus, bid maar gewoon dagelijks voor je dagelijks brood. Niet voor een grote pot met goud. Niet voor een paleis. Niet dat 100 man aankomen in die tijd en zeggen, nou, we willen graag uw slaaf zijn, we zijn gratis. Nee, gewoon je brood, zegt de Heer Jezus. Bid nou gewoon maar voor je brood. Hier hoeven we niet te bidden voor hele grote rijkdom. Gewoon je brood, hetgene wat je nodig hebt. En, heel belangrijk gebed, vergeef ons onze schulden. Want ook wij vergeven ieder die ons schuldig is. Hoe werkt dit nou? Is nou Gods vergeving afhankelijk van het feit dat wij iemand vergeven? Nee, natuurlijk niet. Gods vergeving van ons is afhankelijk van één ding. Het werk van de Jezus aan het kruis. Die onze zonden op zich genomen heeft en voor ons gestorven is. Daarom zijn wij vergeven. Wij zijn vergeven omdat de Jezus onze zonden op zich nam. En die straf gedragen heeft en weer opgestaan is. En wij zijn dus met hem gestorven en we zijn met hem vergeven. Wat betekent dit dan? Vergeef ons onze schulden. Zoals wij ook anderen hun schulden vergeven. En zelfs met die voetwassing. De Heer Jezus zegt, ik ga jullie voeten wassen. En Petrus zegt dan, nee, dat absoluut niet. En dan zegt de Heer Jezus, nee, als ik je voeten niet was, heb je geen deel aan mij. Nou, zegt Peter, dan maar helemaal. Dan moet hij helemaal gewassen worden. Enthousiast als hij is. Want hij wil het goede. Nee, zegt de Heer Jezus. Je bent tot geloof gekomen. Je bent gered. Je bent behouden. Dat gaat allemaal niet om. Het is allemaal niet nodig om het nog een keer opnieuw te doen. Maar je moet wel elke keer moet jij je voeten wassen. Anders heb je geen deel aan mij. Anders ervaar je mij niet in jouw leven. Anders ervaar jij mijn praktische dagelijkse rust, mijn dagelijkse vrede niet. Als wij een ander niet vergeven, en een hele periode is dat we dat niet gedaan hebben, u en ik, allemaal, ik hoop dat je een wrok naar een ander leeft, dan voel je steeds de hand van de Heer op je. En dan ervaar je niet zijn rust. En je ervaart niet zijn liefde. En zijn vrede. En je wilt die ander niet vergeven, omdat hij niet verdient gewoon. Omdat het niet rechtvaardig is om een ander te verdelen, omdat je boos bent. En je ervaart niet de vrede van God in je hart. En je kan wat doorhobbelen. Je kan naar de kerk blijven gaan en alles blijven doen. Je kan best wel bidden en andere dingen, maar je blijft de hand des Heren voelen. Totdat je zegt, Heere God, ik heb er geen zin in om die ander te vergeven. Ik wil het niet. Hij verdient het ook niet. En zij verdienen het niet. Maar ik moet. Ik moet van u. Want ik wil deel hebben aan u. Ik wil uw vergeving ervaren in mijn leven. Ik weet dat ik vergeven ben, maar ik wil het ook ervaren. Ik wil deel hebben aan u. Ik zal moeten vergeven. Geef me de kracht en help me te vergeven. Niet omdat de ander het waard is, maar omdat u het waard bent. Omdat ik uw wil ervaren in mijn leven. Dat is best wel moeilijk. Maar het is wel de praktijk. Het is wel echt wat ik zeg. En dan velen van ons zullen gewoon beamen. Als je wrokken leeft naar een ander. En dat hebben we allemaal gedaan, ik ook. Dan merk je dat in je relatie met de Heer Jezus. Je merkt dat. Er zit een rem op. Alsof er een verlies voorhangt. Vergeef mijn zonde. Want ook wij vergeven en ieder die ons onschuldig is. En leidt ons niet in verzoeking, want zo sterk ben ik niet. Als een verzoeking komt, dan kan ik zomaar eens vallen. Heer, leidt me niet in verzoeking, want ik ben niet zo sterk. Bewaar me voor die verzoeking. Ik ben niet zo ijzersterk dat ik alle verzoekingen me zomaar makkelijk kan doorstaan en langs kan lopen enzovoort. Nee, deze verzoeking komt, wordt het best lastig. Heer, bewaar me voor de verzoeking. Als de Jezus zegt, willen jullie bidden? Dan mogen jullie zo wel eens bidden. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. In Matthäus evangelie staat erbij, ten overvloede, ten nadruk, uw wil geschieden. Dat is hetzelfde. Geef ons hegelijks toereikend brood, dagelijks brood, gewoon wat je nodig hebt. Geen grote luxe, gewoon wat je nodig hebt. En vergeef ons onze zonden, want ook wij zelf vergeven ons ieder die ons iets schuldig is. En leid ons niet in verzoeking. En dat gaat verder. En hij zei tot hen, wie van u zal een vriend hebben die te middernacht bij hem komt en tot hem zegt, vriend, leen mij 3 broden, aangezien een vriend van mij op reis bij mij is aangekomen en ik niets heb om hem voor te zetten. En hij zal van binnenuit antwoorden en zeggen, val me niet lastig. De deur is al gesloten, mijn kinderen zijn met mij naar bed. Ik kan niet opstaan om het je te geven. Ik zeg u, al zou hij niet opstaan en te me geven omdat hij vriend is, toch zal hij om zijn onbeschaamdheid overeind komen en hem geven zoveel hij nodig heeft. Ik zeg u, bid en u zal gegeven worden. Zoekt en u zult vinden. Klopt en u zult opengedaan worden. Want ieder die bidt, ontvangt, die zoekt, vindt, die klopt, zal opengedaan worden. Voor beden gaat het hierom. De situatie is eenvoudig. Kleine dorpjes in Israël, kleine huisjes, het waren 1-kamerhuisjes. Door een huis met 1 kamer. En de raam was hoog, je kon niet naar binnen kijken, maar je kon wel horen wat er gebeurde. En het was maar 1 kamer en vader en moeder en kinderen sliepen erin. Dus het was heel eenvoudig, men stond tegelijkertijd op en ging tegelijkertijd naar bed. Maar als het s'avonds donker was, ging men naar bed en er was een grendel voor de deur en die deed je op slot en dat was het. Klaar. En de kinderen sliepen al en vader was nog wakker. En dan komt er blijkbaar iemand langs en die staat buiten en die roept door het raam. Hé, ik zou graag willen. Vriend, leen me 3 broden en leg uit aangezien ik een vriend van mij op reis bij mij is gekomen. En ik heb niets om me voor te zetten. En die man zegt, sst, kinderen worden wakker. Dan moet ik opstaan en de deur open doen. Iedereen wordt dan weer wakker. Maar toch doet hij het uiteindelijk, want die vriend die blijft er gewoon staan. Die blijft gewoon vragen. Dat is de situatie. Dat wordt er voorgesteld. Zo vergelijkt de Heer Jezus dat. Nou, wat valt ons dan in feite op? Een paar dingen. Die man die bidt niet voor zichzelf, maar die bidt voor een ander. En het is niet zo dat die vriend bij hem gekomen is. Je bent thuis, komt de vriend bij je langs. Nou, dan komt een lange reis gemaakt. Je wilt hem 3 broden geven. 3 broden bij kleine, ronde broden. Dat is echt, als je de hele dag gereisd hebt, dan kan je dat echt wel op. Nou, dat heeft die man niet. Dus hij zegt niet van, nou jammer. Sorry, misschien dat ik het morgen wel heb, maar even slapen, luchtiger maken. Nee, hij zegt, ik ga erop uit, ik ga naar iemand toe, ik ga de straat in. Nou, al een beetje vervelend, s'nachts en donker, maar ik ken iemand en dan ga ik het daar voor jou vragen. Blijf jij maar zitten, ik ga het voor jou vragen. Dus die man die nam echt actie, die deed wat, die kwam van zijn luie stoel af. Bidden is wel heel vaak, voorbeden doen, is wel heel vaak gekoppeld aan de bereidheid om wat te doen. Ik weet dat broeder Matske, jullie ze kennen misschien van naam of misschien was meegemaakt. Een hele bijzondere man, in heel veel aspecten, een hele bijzondere broeder. Die bad ook en die had een gebedslijstje, maar zijn vrouw controleerde dat. En zijn vrouw zei, nee, dat ga je niet verbidden. Dat hou ik echt tegen, dat ga je niet doen. Hij zegt, ik was echt van plan, ik had dingen gehoord in Indonesië, van een bepaalde streek waar christenen het moeilijk hadden. En dan zei ik tegen mevrouw, ik heb een lijst, ik ga Indonesië erbij zetten. Zijn vrouw zei, nee, dat ga je niet doen, jij gaat niet voor Indonesië bidden. Want zeg maar, mijn vrouw kent mij, als ik 2 maanden voor gebeden heb, dus de 3e maand ben ik er gewoon. Dan spaar ik en dan pak ik het vliegtuig en dan heb ik geen geld. Voor daar. Ik kan niet bidden zonder wat te doen, zei Maske. Dat kan ik niet. Dus de vrouw zei, je bent druk genoeg en we hebben al geen geld, dus je gaat daar niet voor bidden. Maske was dan iemand die koppelde heel erg daad aan gebed. En dat is wel iets wat wel aardig is natuurlijk om te onthouden voor ons. Hè? Ik heb een zuster een keertje horen zeggen tegen een broeder. En de broeder kwam naar mijn zuster was heel erg eenzaam. En het verhaal moet ik altijd nog wel aan denken. Dat snijdt me altijd een beetje door mijn ziel. En een broeder zei, zuster, zegt hij, wij bidden elke bidstond, bidden wij voor u. Voor uw eenzaamheid. En dan zeiden ze, nou, dat vind ik heel fijn. Maar ik heb liever dat je wat minder bidt en wat vaker komt. Ja. Bidden, dat mag best wel gekoppeld zijn aan het doen natuurlijk. Hè? Als je voor een iemand wat bidt. Er zijn een aantal dingen die je niet kunt doen. Dat kun je niet doen. Wij konden niet, konden wij de communistische regimes ten val brengen in Oost-Europa en in Rusland enzovoort. Toch zoals Anne van der Bijl zegt, ik ben ervan overtuigd dat het gebed van al die miljoenen christenen jaar in jaar uit ertoe geleid heeft dat het communisme gevallen is en de mensen weer naar de kerk mochten gaan. Anne van der Bijl zegt, ik weet zeker dat er al door het uitgebreide gebed komt. Dat is ook zo. Dat geloof ik ook wel als hij dat zegt. Er zijn heel veel dingen die je niet kunt doen. Dat is ook zo, maar toch mag het bidden wel voortkomen uit een behoefte om wat te doen. Al is het maar de behoefte van die man op straat te gaan en te lopen in het donker. Al is het maar misschien het offer dat je zegt, ik wil een uur in de week of een bepaalde periode in de week wil ik apart zetten. En dan ga ik niet iets anders doen, dan ga ik alleen dat doen. En als ik kan helpen, dan help ik. Als ik kan doen, dan doe ik dat. Voorbeden mag voortkomen uit een hart waarin je iets wil doen. Voorbeden, hij vraagt 3 broden. Hij vraagt geen kapitaal. Hij vraagt geen zak met goud. Hij vraagt geen 100 broden. Hij vraagt geen 3 broden plus kleding, plus schone sandalen enzovoort. Hij zegt niet, ik vraag graag een huis met een bad en alles, centrale vorm. Hij vraagt gewoon hetgene wat haalbaar is. Ja, dit klinkt nu al een klein beetje stom wat ik ga zeggen. Ik hoop niet dat u me de kwalijk neemt. Ik hoop niet dat u gek vindt wat ik ga zeggen. We mogen best bidden om wonderen, maar wonderen zijn wel uitzonderingen. Dat ten eerste. Wonderingen zijn wel uitzonderingen. De Heere geeft zeker een wonder. Maar dat geeft hij heel zo nu en dan. We mogen zeker bidden voor de dingen die mogelijk zijn. Maar soms is iets niet mogelijk. En dan mag je best bidden om een wonder, want we mogen alles wat we maar willen, Filippenzen, alles wat we mogen alles in gedankzegging en smeking bij hem brengen. Dus je mag best wel bidden om een wonder, maar je moet niet boos zijn als het wonder niet gebeurt. Onze overbuurvrouw in Elburg had darmkanker. En ze geloofde niet, we niets met geloof te maken hebben. Haar man ook niet. Triest genoeg. En de dokter had erop gegeven. De dokter zegt, ga maar naar huis, je hebt nog 2-3 weken. Houd hem niet op. Buurvrouw, aardige vrouw, echt zo'n aardige vrouw. Jaren 45. Net vorige week gestorven. En het ziekenhuis zei, met 2 weken, getroffen zijn er 7 geworden. Dus nog 5 weken extra. En als het ziekenhuis zegt van het is opgegeven, dan kan je wel bidden voordat er een wonder gebeurt of volledig mag herstellen. Je kan best bidden. Je mag bidden voor een wonder, maar niet verbaasd staan als de wonder niet gebeurt. Dat ten eerste. Dan mag je ook bidden. We hebben ook gebeden. Want ik sprak een vriendin van die vrouw. En die vriendin zei, ja, ze is nou heel erg bezig met de toekomst. Wat zal hierna gebeuren? Ze is nog heel erg bezig met, waar ga ik naartoe? Is er toch een God? En die vriendin zegt tegen mij, van, ik weet al wat jij bent en zo, wat je doet. Hij zegt, ik ga vragen of jij bij haar mag komen. Ik ga vragen of ze met jou wil praten. Maar die man wilde niet, absoluut niet. En een beetje, Heere God, wil toch werken in de harten dat je de gelegenheid krijgt om naar binnen te komen, om te vertellen, om te praten, om samen enzovoort. Maar de gebed is niet verhoord. Want die man wilde niet. Die zei, van begin je niet aan. We hebben genoeg meegemaakt als jeugd met de kerk. We hebben een beslissing genomen. We geloven niet. Klaar. Hou erbij. We gaan niet de laatste weken veranderen. We doen het niet. En je bidt ervoor dat de harten worden veranderd. Maar het gebeurt dus niet. Wel goed om te weten dat deze vriend wel wilde. Deze vriend wilde 3 broden. Je doet voorbeden voor iemand die het wil. Dat maakt het wel wat makkelijker. Wij bidden al jaren. Heeft voorbeden voor een ongelovige dan geen nut? Tuurlijk heeft dat nut. Wij bidden al jaren als gezin van mijn broer die niets met God te maken wil hebben. Jaren. Nou, wat zien we? Hij komt in de meest vreemde situaties. De meest gekke situaties. Hij is op zakenrij in New York. Business class. Gaat uitgebreid naast iemand zitten. Dus een reis van 8 uur geloof ik. Zit naast iemand. Binnen 1 minuut zegt iemand: bent u wedergeboren christen? Nee, zegt mijn broer. Mijn broer zag de bui al hangen. Nee, zegt mijn broer. Mijn broer is dat wel. Dus ik weet er alles van hoor. Laat maar gewoon. Nee, zegt die man. En hij zat er 8 uur aan vast. Dat soort dingen gebeuren dan wel. Daar kan je voor bidden. En dan zie je dat God inderdaad zo werkt in het leven van een ander. Maar uiteindelijk moet die ander wel willen. Als die ander echt niet wil, weet u, God respecteert u. Hij respecteert ons. Hij dwingt ons niet. Wij hebben een vrije wil gekregen. En God dwingt ons niet. En als wij onze wil aan hem geven, ons leven aan hem geven, zeggen: Heer, maak u zelf groot in mijn leven, dan neemt God ons leven, de Heer Jezus. En in zin, ga ik je ook leiden. En dat er lijden bij past met het lange ei, dat zal je wel merken. Er hoort lijden bij, maar ik zal je wel aan de hand nemen. Ik voer je wel verder. Maar als wij niet willen. God breekt niet in. God is geen inbreker. God is geen dief die ongevraagd in het leven komt. Zoals met een ander ook. Ja, we mogen bidden. Het is goed om te bidden. Maar het is niet goed om wonderen te verwachten. Wonderen gebeuren is uitzondering. En uiteindelijk zal de ander zelf wel moeten willen. We mogen willen voor iemands bekering. Maar uiteindelijk zal de ander zelf die keuze moeten maken. God dwingt hem niet. Als we dat in gedachten houden, dan wordt er een heleboel teleurstelling voorkomen. Nog een derde teleurstelling wil ik u meegeven. Er zijn mensen met hele vreemde gedachten. Er zijn mensen die zeggen: ja, kijk, Jozua is 7 keer de stad rondgegaan en toen vielen de muren. Ja, dat is een belofte van God. Als wij 1 keer biddend rond Doornspijk gaan en we doen het 7 keer, dat is de belofte van God, Doornspijk wordt volledig bekeerd. Ja, dat is een rare gedachte. Een gebeurtenis is geen belofte. De Heer God heeft nergens gezegd: ik beloof dat met elke stad. De Heer heeft dat gegeven aan Jozua en die situatie. Maar dat wil niet zeggen dat het altijd gebeurt. Die zeggen dat het een belofte voor ons is. Toch pakken een heleboel mensen gebeurtenis het Oude Testament op. En zeggen: kijk hier, staat de belofte van God. Staat er maar geen belofte van God. Staat een gebeurtenis van God. Die eventueel, als die we ook mogen vragen. Die best mogen vragen, mogen al onze vragen en beloften bekendmaken bij hem. Maar die de belofte hebben dat ook zo gebeurt. Beloftes, gebeurtenissen geen beloftes. En wonderingen zijn uitzonderingen. En een ander moet wel willen tot geloof komen. God breekt niet in, God forceert niet, God gebruikt geen geweld. Als dit soort dingen zouden onthouden, dan zouden we misschien ook wat minder teleurgesteld zijn. Zou ik wat minder verbitterd zijn? God heeft dat soort dingen niet beloofd in zijn woord. We mogen God houden aan zijn belofte. We mogen God houden aan zijn belofte. Dat hij ons hoort. Dat als het past in zijn plan om zijn zoon in ons groot te maken, dat dan gebeurt. En dat als we onze verlangens bij hem brengen, dat hij vrede in ons hart zal geven. Dat zijn de beloftes van God. En dat wij een ander zullen vergeven, wij ook de vergeving van God zullen ervaren in ons hart. Dat zijn de beloftes van God. De beloftes van God mogen wij ons aan vasthouden. En die mogen we brengen in gebed steeds weer. En dan zullen we zien dat onze gebeden verhoord worden. Die gebeden worden verhoord. En die gebeden geven dan ook kracht. En die gebeden bepalen wat in ons leven. Ik wil u verder, vers 9, bid en u zult gegeven worden. Ja, er zal ons wat gegeven worden. Misschien niet hetgene wat wij precies gebeden hebben. Maar er zal ons zeker wat gegeven worden. God laat ons niet met lege handen staan. Ik heb dat vaker gezegd. Mijn buurman, ik kan een ontzettend vervelende buurman hebben. Maar die een verschrikkelijke waai maakt s'nachts. Je kent het wel, hè, die fijne muziek. Hoor je alleen de bas van... Heel prettig als je s'nachts om 1 uur in bed ligt. Dan kan je bidden: Heer, geef dat mijn buurman verhuist. Of dat er stroom bij hem uitvalt. Kan natuurlijk ook. Iets. Ik kan oprecht al dat soort dingen bidden, maar ik moet niet bidden, niet denken dat dat gebeurt. Kan, maar niet bidden. Maar mag, ik ga niet met lege handen weg. God geeft wel wat. God geeft misschien geduld aan mijn kant. God geeft misschien de wil om hem op een andere manier te bereiken. Dan andere, iets anders dan boven te zijn dan muziek. Ik ga niet met lege handen weg. God geeft wel wat. Misschien niet hetgene wat ik direct om gehoopt had. Maar weet u wat het is? Die buurmannen zijn vaak zo nodig in ons leven. Hè? Oh, wat zijn wij toch. Ik tenminste, laat maar voor zelf spreken. Wat zijn wij toch vaak als die fariseer die zegt, ik doe het toch best wel goed. Tuurlijk, ik ben niet zoals die anderen. Er zit er in ons hart. En die fariseer ging niet gerechtvaardigd naar huis. Dan moet God toch toelaten in ons leven dat we worden als die tollenaar die zeggen, oh Heer, wees maar arme zondaar genadig. En God geeft dan zo'n buurman. En God geeft een overbuurvrouw. En God geeft zorgen in je leven en lijden in je leven. Waardoor je wat kleiner wordt. Waardoor je dus zegt van inderdaad, Heere God. Ik ben er zo vaak onderuit gegaan. Ik heb zoveel stomme dingen gedaan. Ik heb zoveel de vruchten gezien van mijn eigen egoïsme. Ik heb zo gezien dat ik eigenlijk helemaal geen behoefte heb aan u. Eigenlijk helemaal niet. Ik heb meer behoefte aan een lekkere vakantie. Ik heb helemaal geen behoefte aan u. Heere God, ik geef het over. Ik stop ermee. Maar heilig uw naam. Uw koninkrijk komen. Ik geef het over. Ik geef het aan u. Bij mij is het hopeloos. Bid en u zult gegeven worden. Klopt. En u zult open gedaan worden. Open gedaan. Kloppen bij God hoort altijd. Dat is de belofte. Zoekt en we zullen wat vinden. Welke vader is er onder u die aan wie zijn zoon zal vragen om een brood en hem een steen zal geven? Dat snappen wij niet, maar die mensen toen snapten het heel goed. Broden waren niet onze broden in de winkel. Broden in die tijd, je kunt ze nog zien in landen als Tunesië enzovoort. Kleine, zwarte, platte broden. Klein, sommige landen waren ze groter. Vaak waren ze klein en ze waren plat. En vaak gewoon zwart. En ze lagen gewoon op de grond. En als je nou een kind bent, of je bent een beetje bijziend, of je bent niet helemaal helder, dan zie je een steen liggen en zeg je, pap, mag ik een brood hebben? Maar die vader weet heel wat beter. Die zegt, jongen, dat krijg jij niet. Je denkt dat het brood is, maar dat is een steen hoor. Dat geef ik jou niet. Snap je het? Je denkt iets te vragen wat goed is, maar de vader weet het veel beter. Welke zal in plaats van een vis een slang geven? In die tijd, in die omgeving, waren er hele langgerekte vissen. Die ving men, die at men op, maar die leken ook heel veel op een soort zeeslang, waterslang. Die waren niet alleen vies, ze waren ook giftig. Nou, als je kind bent, of een beetje bijziend, of niet helemaal helder, dan zeg je tegen je vader, hey pap, mag ik een paar van die vissen hebben? En die vader, jongens, hebben geen vissen. Dat zijn die slangen, die hebben apart gelegd. Die hebben die juist uit het net gehaald, want die horen daar niet in, die moeten we weggooien. Die krijg je helemaal niet. Toen krijg jij er niet, zou je hartstikke ziek van worden. Of zal hij een ei vragen als hij hem een schorpioen geeft? Een schorpioen, die waren wit in die landen. Wit en die rollen zich helemaal op. Een klein wit bolletje lag daar. In een hoek van de kamer, in een hoek van ergens onder in het donker lag een klein wit bolletje. En als je nou een beetje kind bent of bijziend of niet helemaal helder, dan zeg je, hey pap, een ei. Mag ik het ei pakken? Je gaat je handen naar het ei en je vader zegt, blijf eraf. Dat is geen ei. Een schorpioen. Kun je dan je vader vertrouwen en zeggen, nou mijn vader heeft gelijk? Dus een vraag waarvan wij denken, nou dat is iets goeds. Dat vragen wij, we vragen promotie. Nou is het niet verkeerd toch, promotie? Een beetje betere baan, een beetje meer geld. Lijkt me wat. Dat lijkt me, dat vragen we. Maar de vader zegt, nee. De bedoeling is namelijk dat mijn zoon in jouw gestalte krijgt. En als je promotie krijgt, dan ga je alleen maar 's avonds harder werken. Je gaat alleen maar meer geld besteden. Geld langere uren maken. Je gaat alleen maar geld besteden wat je te veel krijgt aan verkeerde dingen. Je komt niet dichter bij mijn hart. Je gaat verder van mijn hart. En je vraagt dat een bepaalde woning voor jou vrijkomt. Zodat je daar kunt wonen. En dat heel, dan zeg je ook, nou die woning, oh die zou ik graag willen hebben. Geef toch dat die prijs niet zakt. Dat ik het kan kopen, dat als een beetje soepel gaan met die makelaar. Heere God, ik zeg u eerlijk, ik heb graag die woning. Maar de Heere God zegt, nee, ik heb een heel ander plan met jou. Ik heb een heel andere woning in gedachten nou. Daar woont iemand naast. En dan wil ik graag tot geloof brengen. Daar heb ik jou voor nodig. Het gaat niet in eerste instantie omdat je een hele mooie keuken hebt. Het gaat in eerste instantie omdat er Jezus in jou gegroot wordt. Dus het punt is gewoon, kunnen wij accepteren dat onze gebeden die heel logisch zijn en onze ogen heel goed zijn, een ei, een vis en een brood, kunnen we accepteren dat we het toch niet krijgen omdat de Vader gewoon andere plannen met ons heeft? En worden we dan koppig? En worden we stug? En zeggen, nou, ik vraag toch iets goeds? Waarom krijg ik dat niet? Het heeft ook geen nut te bidden. Of zeggen we, nou, mijn vader zal het beter weten. Kun je daaraan overgeven? Kun je zeggen, nou ja, als mijn vader niet geeft, hij weet ervan, hij kan alles, ik vraag geen gekke dingen, mijn vader weet dat ik het wil, volgens mij is het goed, maar goed, mijn vader ander beslist, het is mijn vader en ik weet dat het mijn vader is, mijn vader in de hemel, die beter is dan welke aardse vader dan ook. En de Heer zegt, dus zelfs jullie aardse vaders dat soort dingen niet doen. Wat denk je nou dat mijn vader in de hemel dat doet? Als jullie aardse vaders, als er wijs zijn om mijn kinderen niet alles te geven wat ze willen. Wat denk je nou dat mijn vader in de hemel doet? Als wij als kleinkinderen op bezoek zijn, dan hoeven we niet te vragen wat ze willen eten. Dus ik had een heel simpel, een heel uitgebreid menu, betacht met appelmoes. En als ze 7 dagen bij ons zouden logeren, dan willen ze elke dag patat met appelmoes. Soms met frikandel of soms met iets anders. Dat is de enige variatie die ze willen. En als ze nou slechte grootouders zijn, dan zeggen we, nou, als jullie dat willen. Tuurlijk, het is maar een weekje, hè. Maar het is ongezond. Echt ongezond. Dus we weten dat we ouder zijn. En we zeggen, nee, je krijgt niet wat je wil. Je krijgt iets waar jij van groeit. Je krijgt iets waar je sterk van wordt. Je krijgt iets waar je gezond van wordt. En dat snappen onze kleinkinderen. En onze kleinkinderen weten opa en oma houden van ons. En die zullen het echt wel goed bedoelen. Die zullen het echt wel goed voor ons doen. Nou snappen wij dat wij aan onze vader in de hemel iets vragen. Niet altijd krijgen wat wij willen. Maar we kunnen geen wonderen verwachten. Dat doet God alleen bij uitzondering. We leven in deze bedeling. En deze bedeling worden we geen 1000 jaar oud. En we leven ook in een tijd waarin hij niet openlijk regeert. Maar we leven wel in een tijd waarin God zijn zoon zichtbaar maken, wil maken in ons. En als dit zo onze gebeden zouden zijn, de Heer Jezus zegt het ook. Zo moeten jullie nou bidden, zegt de Heer Jezus. Bid dan op deze manier. Dan zullen onze gebeden verfrissend zijn voor onszelf. En kracht geven voor onszelf. En dan zullen we snappen waarom de Heer Jezus inderdaad veel bad. En we gaan eindigen met natuurlijk het gebed. Het gebed. Lucas 22. Hoeveel weinig aan toe te voegen. Vers 41. Lucas 22, vers 41. In Gethsemane. En hij verwijderde zich van hen ongeveer een steenworp ver. En hij knielde neer en bad de woorden, Vader, als u het wilt, neem deze drinkbeker van mij weg. Mogen evenwel niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Hem nu verscheen een engel uit de hemel die hem sterkte. En terwijl hij in zware strijd raakte, bad hij des te vuriger. En zijn zweet werd grote bloeddruppels die op de aarde vielen. En hij stond op van het gebed. En hij kwam bij de discipelen en vond hen slapend van droefheid. En hij zei tot hen, waarom slaapt u? Staat op en bid, omdat u niet in verzoeking komt. Amen. Zullen we samen bidden. Heer Jezus, de ene was die kon bidden, dan was u dat. U was altijd in contact met de Vader. En u zei het, u, degene die werkelijk zonder enige zonde was, zei niet mijn wil geschieden, maar de uwe. En als het mogelijk is, laat de drinkbeker mij voorbij gaan. Maar u wil geschieden. Hoe is het mogelijk, Heer Jezus? Wat een voorbeeld voor ons. Maar Jezus wil ik vragen aan u. Geef toch dat in ons hart verankerd wordt. Dat dat de wil van God is. Het groot maken van zijn Zoon is ons leven. Dat onze ziel verankerd wordt. Dat wij daarvoor u de eerste plaats moeten geven in ons leven. En God de Vader de eerste plaats in ons leven. Dat het niet gaat om al onze wensen, om onze wensen en verlangens zoals we u bekend mogen maken. Dat het gaat om u, Heer Jezus, wil ons klein maken. Want we willen u zeggen dat wij zo egoïstisch zijn. En zo moeilijk zijn soms. En zo dwars. En zo moeilijk zijn om een ander te vergeven. We begrijpen niet dat u ons geduld met ons heeft. Nou, altijd nog geduld met ons heeft. Dat u ons niet al lang weggedaan hebt. Maar we danken u dat u een goede herder bent. Dat God de Vader een goede vader is. We willen danken dat u een vader voor ons wilt zijn. En we willen vragen, Heer God, geef toch ook dat ons hart steeds meer open en open en open voor u gaat. En dat we steeds meer u mogen ervaren in ons leven. Wij bevelen ons zo bij u aan. Amen.